Gemeente, laten we vandaag op zondag 31 oktober in het kader van de reformatieherdenking gezang 97 met elkaar zingen. Dus gezang 97, een vaste burcht is onze God. En daarvan alle vier de coupletten zoals u de tekst kunt vinden op de zondagsbrief.
En onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, uit Psalm 29 en daarvan vers 1. Aardse machten, loof de Heer. En vers 6, loof de Heer die wonderen werkt. Psalm 29, vers 1 en vers 6. Wij luisteren nu naar de samenvatting van de wet zoals de Heere Jezus ons die gaf en willen daarna zingen uit Psalm 105 vers 1. Loof, loof, verheug de Heer der Heren. Psalm 105 vers 1 naar de samenvatting van de wet. En die lezen wij in Matteüs 22. En een uit hen zijnde een wetgeleerde heeft hem gevraagd en zei: Meester, wat is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tot hem: Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Wij openen de Bijbel in het Nieuwe Testament en lezen uit het Evangelie naar de beschrijving van Johannes, het vierde hoofdstuk. En we beginnen bij vers 4 tot en met vers 24, vers 26. Johannes 4 vanaf vers 4 tot en met vers 26. Dat gaat over de ontmoeting en het gesprek tussen de Heer Jezus en de Samaritaanse vrouw. En hij moest door Samaria gaan. En hij kwam dan in een stad van Samaria genaamd Sychar, nabij het stuk land dat Jacob zijn zoon Jozef gaf. En al daar was de fontein van Jacob. Jezus dan, vermoeid zijnde van de reis, zat alzo neer naast de fontein. Het was omtrent de zesde uren. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tot haar: geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren heen gegaan in de stad, opdat ze zouden spijzen kopen. Zo zei dan de Samaritaanse vrouw tot hem: hoe begeert gij die een Jood zijt van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? Want de Joden houden geen gemeenschap met de Samaritanen. Jezus antwoordde en zei tot haar: indien gij de gave van God kende, en wie hij is die tot u zegt: geef mij te drinken, zo zoudt gij van hem hebben begeerd, en hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zei tot hem: Heere, gij hebt niets om mee te putten, en de put is diep, van waar hebt gij dan het levende water? Bent u meerder dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft, en hij zelf heeft daaruit gedronken, en zijn kinderen en zijn vee? Jezus antwoordde en zei tot haar: een ieder die van dit water drinkt, zal wederom dorsten. Maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. De vrouw zei tot hem: Heere, geef mij dat water, opdat mij niet dorsten en ik hier niet moet komen om te putten. Jezus zei tot haar: ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zei: ik heb geen man. Jezus zei tot haar: gij hebt wel gezegd, ik heb geen man. Want gij hebt 5 mannen gehad, en die gij nu hebt, is uw man niet. Dat hebt gij met waarheid gezegd. De vrouw zei tot hem: Heere, ik zie dat u een profeet bent. Onze vaders hebben op deze berg aangebeden, en gij lieden zegt dat de Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tot haar: vrouw, geloof mij, de ure komt wanneer gij nog op deze berg, nog te Jeruzalem de Vader zult aanbidden. Gij lieden aanbidt wat gij niet weet. Wij aanbidden wat we weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de ure komt en is nu, wanneer de ware aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en waarheid. Want de Vader zoekt ook de zulken die hem alzo aanbidden. God is een geest. En die hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw zei tot hem: ik weet dat de Messias komt, die genaamd wordt Christus. Wanneer die zal gekomen zijn, zo zal hij ons alle dingen verkondigen. Jezus zei tot haar: ik ben het die met u spreek. Tot zover de lezing uit het woord van God. Wij willen in de preek deze geschiedenis overdenken. En de kerntekst is vers 24, waar staat: God is een geest, en die hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. Tot zover. Wij gedenken in de voorbeden en de dankzegging. Wij doen voorbeden voor Rianne de Mooi, die geschept is door een auto en daarbij 2 enkels heeft gebroken. Wij danken voor Rob Verwijs, die hevige rugklachten had, maar gelukkig ook niet geopereerd hoeft te worden. En dankzegging ook voor de Alpha-cursus die afgelopen week is gestart, en waarin totaal dinsdag en donderdag 13 mensen zijn gekomen. Voorbeden ook voor Carolien Boersma, die aanvankelijk thuis kwam, maar die in het Zuiderziekenhuis weer moest worden opgenomen vanwege ontsteking aan de luchtwegen. Zoeken wij Gods aangezicht in het gebed. Getrouwe Heer in de hemel, deze zondagmorgen hebt u ons weer wakker gemaakt en zijn we nu in uw huis, samengekomen in de naam van de Heere Jezus, om hem in het middelpunt te mogen zien. Om hem in het middelpunt te stellen in de prediking, de verkondiging van het woord. Het gaat vanmorgen niet om ons. Het gaat ook niet om de ambtsdragers die afscheid nemen of die bevestigd worden. Het gaat om u en om uw werk, wat u gedaan hebt toen u stierf en opstond op de heuvel en in de hof. Maar ook het werk wat u nog steeds doet, o levende en verheerlijkte Heer Jezus. Nu aan de rechterhand van uw Vader. Maar u als Gods Zoon, u vergeet de zijne niet die u op aarde liet. U vergeet de uwe niet. U gaat door met datgene wat u gezegd hebt te zullen doen. Ik zal mijn gemeente bouwen. Op de belijdenis van Petrus dat u de levende, de Zoon van de levende God bent. En met dat bouwen van uw huis, van uw kerk, van uw gemeente gaat u door. Ook nu. U bouwt uw kerk, u reinigt uw kerk ook, dat is de reformatie. U zuivert uw kerk, maar u breidt uw kerk ook uit. En u schakelt daar mensen voor in. En daarom is het vandaag een feestdag. Een feestdag omdat het uw opstandingsdag is, dat is sowieso een feestdag. Elke zondag weer viert de kerk dat u leeft. En daarom aanbidden wij u, komen wij tot u in uw naam. Vereren wij de Vader door de Zoon, de kracht van de Heilige Geest. Maar het is ook een extra feestdag vandaag, omdat we zien, Heren, dat u de ambten vervult. En dat u nog steeds mensen, mannetjes uit het stof verrezen, want dat zijn wij als broeders van de kerkraad, als oudste raad, als broederraad, mannetjes uit het stof verrezen, mensjes. Maar dat u nou die mannetjes, die mensjes wil inschakelen, wil gebruiken als een schakeltje aan uw heilsketting. En Heren, dat u het werk doet, maar dat u het doet door ons heen. We willen u hartelijk danken, Heren, dat de broederschap en de kok vrijmoedigheid hebben gekregen om hun benoeming te aanvaarden en om ja te mogen zeggen op de roep die uitgegaan is van de gemeente met dien van uwentwege en zo aan het begin staan van een ambtelijke periode. En Heren, wat kunnen wij hen beter toebidden dan zwakte? Zoals Paulus dat zegt, als ik zwak ben, dan ben ik juist machtig. We zullen hen de hand geven aan het eind van de dienst en dan zullen we ze Gods zegen toewensen, uw zegen. En dan zullen we ze sterkte toewensen, maar we bidden om zwakte. Als ik zwak ben, dan kunt u uw kracht door mij heen kwijt. Maar als ik sterk ben, als ik het weet, als ik de methode en de plannetjes en de programma's allemaal al in mijn zak heb, dan gaat het niks worden, dan doen we het zelf. Het geheim van alle ambtelijke werk is het niet te kunnen, maar om u te laten doen door ons heen. Heere, wilt u dat geheim aan ons allen als broeders van de kerkraad leren, telkens weer opnieuw. Dat geheim dat wij niet ons best moeten doen, dat het daar niet van afhangt althans, maar dat u het doet. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Gods kracht wordt in mijn zwakheid volbracht. Wij nemen ook afscheid, Heren, van de broeders Hottinga en van de Berg. Die hun periode erop hebben zitten. Die door omstandigheden, persoonlijke omstandigheden, uiteindelijk ook het ambt moesten neerleggen. Wij hebben daar alle begrip voor. Het is voor hen ook een moeilijke dag. Een emotioneel geladen dag. Met gemengde gevoelens. Maar Heren, we mogen weten, we mogen het weer teruggeven. We weten hoe we het gekregen hebben. U weet ook de reden waarom het teruggegeven is. Dat we zo kunnen begrijpen. En Heren, dan mogen we ook weten dat alle dingen zullen medewerken ten goede. Ook deze dingen. Dan mogen we weten dat onze arbeid niet te vergeefs is, niet ijdel is geweest. Wat zal het straks zijn, Heren, om uit uw mond te mogen horen. Voor zover gij dat aan een van mijn minste broeders hebt gedaan, heb je het aan mij gedaan. We hebben het allemaal niet bijgehouden, al die bezoeken die ze gedaan hebben. Broeders Hottinga en van den Berg. Zieken bezocht, mensen bezocht. De toespraak is op de trouwerijen. de aanwezigheid in rouwdiensten. Een praatje hier en een goed woord van u daar. Heere, wanneer hebben wij dan die dorstigen gedrenkt? En wanneer hebben wij dan die hongerigen gevoed? En wanneer hebben wij dan die naakte gekleed? Voor zover gij dat aan een van mijn minste broeders hebt gedaan, heb ik het aan mij gedaan. Wat zal het straks, Heer, een verrassing zijn? Dingen die wij nog weten, waar u misschien heel weinig mee gedaan hebt. Maar dingen die wij al lang niet meer weten, die we toch hebben mogen doen in het ambt. Al lang vergeten, die door u zijn opgeschreven, die in de hemelse annalen staan opgetekend. En dat door u zelf zal worden geschat naar zijn waard. Hartelijk dank, Heer. Zo willen we u ook voorbeden doen. Voorbeden voor Rianne de Mooi. Danken dat ze het nog er zo heeft afgebracht. Eigenlijk nog een wonder dat ze over ergere kunt. Gedenk haar, Heer, in de periode dat ze nu een aantal weken op bed moet blijven liggen. Wat herstel, genezing. Heer, wilt u bij haar zijn. En ook jongeren, ze haar mogen opzoeken en aan haar zullen denken. Heer, we willen ook bidden voor Carolien, die al zoveel meegemaakt heeft. En nog. We willen ook haar naam noemen voor u en neerleggen voor uw troon. Heer, wij willen u ook bidden voor Rob Verwijs. Danken ook, hoewel hij ernstige rugklachten had. En de doktoren een beetje schamper deden over de God van de Bijbel. Was het toch tot verbazing van de artsen dat hij niet hoefde te worden geopereerd. En dat ze zelfs de artsen moesten toegeven. Dit is wel heel opmerkelijk. Heren, dat is een wonder van u. En als we wijs zijn, dan zien we het. Maar als onze ogen verblind zijn, dan spreken we over toeval. Heren, zo willen we u bidden. Danken ook voor de Alpha-cursus die gestart is. Voor de 13 mensen die erop afgekomen zijn. Heren, we willen u bidden ook om leiding en om wijsheid, om zegen, om liefde, om vol te mogen houden. Zowel voor degenen die de cursus geven als degenen die komen. Heren, wilt u in hun harten zo werken? Dat er nieuwsgierigheid en belangstelling en begeerte zal zijn om die God van de christenen te mogen leren kennen. Nee, om de God en Vader van de Heer Jezus te mogen leren kennen. Heren, zegen het u het en bemoedig ook allen die in gebed en met tijd en energie en gaven daarin meedoen en meedenken en meeleven. En Heere, wilt u daarin ook met Kerk in de Wijk uw grote naam verheerlijken. We bidden u om een gezegende dienst en een blijde zondag uit genade om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek. Uit de morgenzang, dat is gezang 9, en daarvan de verse 3, dat wij ons ambt en plicht, o Heer, getrouw verrichten tot uw eer. Vers 4, zie op ons neder in gena, en vers 6, schenk uw zegen bij uw woord. Wij delen verder nog mee dat de kinderen van de KBC aanstaande woensdagmorgen om 9:50 in de dankdienst worden verwacht bij de consistorie. Dus aanstaande woensdag dankdienst voor de kinderen van de KBC, woensdagmorgen 9:50 bij de consistorie verzamelen. We gaan nu zingen de morgenzang vers 3, 4 en 6. Gemeente, in het bijzonder de broeders die vanmorgen zullen worden bevestigd in het ambt van ouderling. Ja, als het gaat over de taak van ouderling, ja, we hebben een jeugdouderling. We hebben een evangelisatieouderling. We hebben een lerend ouderling, dat ben ik eigenlijk, die onderwijst, die verkondigt het woord. En we hebben ook pastorale ouderlingen. En het gemeenschappelijke van al die verschillende soorten ouderlingen is dat ze met mensen omgaan. Jongeren, randkerkelijke, onkerkelijke, ex-kerkelijke. Met mensen die behoren tot je wijk, wijkouderling, je gaat op huisbezoek. En wat is nou eigenlijk de bedoeling van dat werk? De bedoeling is ten diepste dat je zielen mag winnen voor de heiland. Dat zondaren komen tot bekering en dat kinderen van God komen tot verdieping, ja, tot aanbidding van de Vader. Het is geweldig als je mag meemaken dat mensen die eerst zendingsgebied waren, dat die zo veranderen dat ze zelfs zendeling worden. Maar ja, hoe doe je dat? Als jullie een wijk bedeeld krijgen, ja, dan komt er een moment dat je dan 's avonds afspraken gaat maken en op huisbezoek gaat bij mensen. Bij namen die behoren, die staan in de kaartenbak en die behoren tot uw wijk. Allerlei verschillende soorten mensen. Doopleden, leidende leden, kerkelijke, onkerkelijke mensen. En dan moet je een gesprek op gang brengen. Hoe doe je dat? Nou, dat is mijn insteek vanmorgen. Ik geloof dat we kunnen leren van de Heer Jezus, de grote meester die het voorbeeld is hierin. In het gesprek wat hij voert met de Samaritaanse vrouw hier bij de bron in Samaria, in Sichar. En laten we eens gaan letten naar de manier waarop de Heer Jezus een gesprek aangaat met deze zondige vrouw. Ik zit boven de preek van ontmoeting tot aanbidding. Ik heb een handvol puntjes. Een handvol gedachten. Ten eerste kennis gemaakt. Ten tweede nieuwsgierig gemaakt. Ten derde eerlijk gemaakt. Ten vierde wegwijs gemaakt. En ten vijfde zalig gemaakt. Van ontmoeting tot aanbidding. We letten op 5 puntjes. Ten eerste kennis gemaakt, dat is vers 7. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tot haar. Dan begint het gesprek. Ten tweede nieuwsgierig gemaakt. Er staat in vers 10, Jezus zei tot haar, als u de gave van God zou weten, dan zou u het aan mij vragen, dan zou ik het nog geven ook. Ten derde eerlijk gemaakt. Er staat in vers 16, Jezus zei tot haar, ga heen, roep je man, kom dan terug. Ten vierde wegwijs gemaakt. Er staat in vers 21, Jezus zei tot haar, vrouw, geloof me nou, er komt een uur, dan gaat het niet meer over de berg Jeruzalem of Samaria, maar dan zult ge de Vader aanbidden in geest en waarheid. En ten vijfde zalig gemaakt. Er staat in vers 26, Jezus zei tot haar, ik ben het die met u spreek. Ik ben de Messias. Ik ben de heiland der wereld. Zullen we een beetje langslopen zo? Nou kinderen, het is een bekende geschiedenis, staat ook in de kinderbijbels. Jezus en de Samaritaanse vrouw. Het is 12:00 in de middag en dan in Israël, hè. Snikheet, stoffige wegen. Iedereen die houdt eventjes een dutje of die houdt zich kalm, want het is ontzettend warm. En toch loopt daar een vrouw met een lege waterkruik op haar hoofd, op de schouders. En ze gaat naar een bron, de Jacobsbron in Sichar, Samaria. Wat kan ik van die vrouw vertellen? Nou ja, ze is eigenlijk arm, want ze heeft geen slavin die eventjes voor haar water gaat halen. Een arme vrouw. Het is ook een getekende vrouw. Ze gaat alleen. Normaal doet dat niet, 's middags. Veel te warm. De meeste vrouwen doen dat als het avond, of als het koeler wordt. Die gaan 's avonds water halen, maar deze vrouw die loopt in de hitte. Ze staat bekend in de stad als een slechte vrouw. Mensen die wijzen de vinger naar haar, die moet je niet te veel mee omgaan, want 5 mislukte relaties gehad, 5 keer getrouwd en de 6e, ja, daar leeft ze momenteel mee samen. Iedereen zit thuis en zij loopt daar. Zij loopt daar met haar eigen verleden. Ze loopt daar met haar eigen eenzaamheid en met haar eigen gedachten. En dan staat er in vers 7, die vrouw uit Samaria en Jezus. In vers 6 staat, en Jezus zat vermoeid van de reis bij die waterbron, die fontein. Je ziet, daar zit de Heer Jezus bij die bron. Bij die bron. Laten we zeggen dat dat de bron is. Daar zit de Heer Jezus al. En als je naar hem kijkt, naar het gezicht van de Heer Jezus, ziet er moe uit. Vermoeid van de reis. En als je kijkt naar zijn kleren, dan zie je dat het geen Samaritaan is, maar dat hij een Jood is. Ja. En hij kwam om even een stop te houden. Een reisstop, een siesta. Dat deed iedereen toe. En dan komt daar die vrouw aan en dan raken ze aan de praat, die twee. Een man en een vrouw, een Jood en een Samaritaanse. De heilige zoon van God en een zondige vrouw, die twee. Er staat zo treffend in vers 4, en hij moest door Samaria gaan. Eerste les die ik wil leren, die ik wil doorgeven aan u en mezelf. Hij moest door Samaria gaan. De Heer Jezus die zoekt als het ware die vrouw op. Het is niet zo dat wij, dat is de les dus, het is niet zo dat wij alleen om 9:50 zondags de klokken laten luiden en dat heel de wijk het hoort. Gelukkig doen wij het om 9:50 in de 7:15 s'ochtends. Heel de wijk het hoort en de kerkdeuren staan open. Iedereen mag komen. Iedereen is uitgenodigd om te komen. Nee, dat is de opdracht niet. Om klokken te luiden om mensen welkom te heten. Maar erop uit te gaan. De Heer Jezus die nam de moeite om door Samaria te gaan. Dat moest ook. Dat moest zo. Van God moest dat. Erop uit te gaan. Mensen op te zoeken. Zelf te bellen. En zelf een afspraak te maken, want mensen doen dat niet, die komen niet zelf erop af. Zoek mensen op het terrein waar ze zich bevinden. Ga er naartoe. Dat doet de Heer Jezus. Vind ik mooi. Vind ik mooi. Hij mijdt ze niet. Normaal gingen de mensen, als ze van Judea naar Galilea gingen, of van Galilea naar Judea, dan gingen ze niet door Samaria, dat was de kortste weg wel. Nee, maar die hadden een hekel aan elkaar, die Joden en die Samaritanen. En dan gingen de Joden, die maakten een hele lange bocht, een omweg, om naar Judea te gaan. In ieder geval niet door dat Samaritaanse land, want die gasten, die mensen, die deugen niet. De Heer Jezus moest door Samaria. Hij zoekt ze op het terrein waar ze zich bevinden. Tweede les die ik leer is, die persoonlijke gesprekken. 1-op-1, face-to-face, bij die bron. Ik geloof niet zo in massa-meetings. Oh, dat heeft de Heer Jezus ook al gedaan. 5000 die gespijzigd werden en zo. Maar ja, het meeste zegen, het meeste effect heeft niet het massale, maar juist dat 1-op-1 gebeuren. Vooral vindt dat in Johannes' evangelie. 1-op-1. In hoofdstuk 3 gaat het over Nicodemus. In hoofdstuk 4 van Johannes gaat het over de Samaritaanse vrouw. Twee heel verschillende mensen. Nicodemus, de rechtzinnige theoloog. En nu een zondares. De een was wettisch, Nicodemus, de ander is volstrekt werelds. Vleeselijk gezind. De ene fariseer, de andere zondares. En je leert van de manier waarop de Heer Jezus elk van die twee benadert. Heel verrassend ook. Heel verwarrend ook. Als ik op huisbezoek zou ik een gesprek moeten hebben met die theoloog Nicodemus. Dan zou ik met die theoloog Nicodemus hebben gesproken over levend water. Want ja, hij was een beetje dood in zijn orthodoxie. Nicodemus, levend water. En ik zou met die zondares hebben gesproken over, jij moet wederom geboren worden. Want jouw leven deugt niet. En Jezus doet nou precies andersom. Hij spreekt over die theoloog, met die theoloog over, jij moet wederom geboren worden. En die zondares spreekt hij niet over de Bijbelse ethiek over een monogame huwelijk. Maar hij spreekt over dat er levend water is te verkrijgen voor haar. Zo wat verrassend. De Heer Jezus doet het altijd anders dan we denken. Ook de tijd vind ik zo mooi, hè? Ook de tijd. Daar leren we van als ouderling. Leer het ouderling. Pastoraal ouderling, de tijd. Nicodemus kwam 's nachts tot Jezus. Ja. En de Heer Jezus bleef die nacht op om met hem een gesprek aan te gaan. Het moet maar nood zijn, dan moeten we aanbellen. Nou, als het nood is. Waar ben je? Moet niet elke avond hebben, maar. Als het nood is, verder. Ik ben eens een keer uit mijn bed gebeld. 4:30, 5:00 s'ochtends. Ze naar die en die gaan, in het ziekenhuis. En die ligt op sterven, moet gaan. Of ik een ouderling ben of dood ben. S'nachts. En die vrouw, die Samaritaanse vrouw, ja, snikheet. Ja, dat is eigenlijk niet het ideale moment om dan met elkaar te spreken. Maar hij was er wel voor. Er. Al was hij moe en had hij dorst. En dan heb ik even, ik moet even bijkomen. Hij was er voor. Ja. Ongebruikelijk. De Heer Jezus die gaat ook de etiketten. Daar gaat hij dwars doorheen. Op een heilige manier. Want het was niet kerkelijk correct dat een Jood en de Samaritaan omging. Hebben we gelezen. Het was zelfs volgens de codes dat een Samaritaan had geen aandeel in de opstanding der doden. Als je het brood van een Samaritaan at, stond dat gelijk met het eten van varkensvlees. Dat was niet kosher. Als je dronk uit de mok die kwam van een Samaritaanse, dan werd je onrein. Dat waren de kerkelijke regels. En de Heer Jezus zegt, geef mij te drinken. Ja, soms moet je wel eens een beetje ongebruikelijk zijn, hoor. Helemaal niet erg. Daar hebben we het achteraf dan wel over in de kerkraadsvergadering. Maar gewoon op dat moment doen. Om zielen te winnen, daarom. Eerste is de kennis gemaakt. De Heer Jezus begint het gesprek in vers 7. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tot haar, hij begint het gesprek. Je moet nooit wachten tot mensen beginnen met praten. Maar zelf moet je beginnen. Wees de eerste. Ja. En hoe begint de Heer Jezus? Hij begint niet gelijk over dat die vrouw zondig is. En dat ze leeft, dat ze samenwoont. Dat er niet mag. Hij sluit aan bij de actuele situatie. Die vrouw is bezig met water. Die heeft die waterkruik. En ze is beter met water. En dan vraagt de Heer, heb je voor mij een beetje water? Dat is het inspreekpunt. De Heer Jezus legt de loopplank uit. Om toegang te krijgen tot haar. Zo'n simpele, alledaagse, eenvoudige vraag. Je begint niet gelijk met van alles en nog wat geestelijk. Nee, gewoon normaal. Gewoon normaal. Je begint gewoon natuurlijk. Heb je een beetje water voor me? Dan is zij zo verbaasd. Waarom is ze nou verbaasd? Ze is verbaasd over de stem van Jezus, denk ik. Niet autoritair. De Jood. Die spreekt met mij, een Samaritaanse. Dat is een man. Hij spreekt met mij, een vrouw. Dat was helemaal niet gewoon. Dat deed men niet. Spreekt u met mij? En dan niet autoritair van ga dat water halen. Dan heb je voor mij alsjeblieft een beetje drinken. Misschien dat ze even hem aangekeken hebben. Die blik in de ogen van de Heer Jezus. Heeft hij belangstelling voor mij? Werk je niet met een verborgen agenda? Luister je echt? Dat vind ik een les. Dat vind ik echt een les. Ja. Zelf beginnen, maar wees vriendelijk. Wees vriendelijk. Beleefd. Zoek toenadering. Probeer een loopplank uit te leggen. Toegangswegen te vinden om iemand te benaderen. Om iemand, dichterbij te komen. Ja, dat doet de Heer hier. Voordat hij haar op haar geweten gaat aanspreken, probeer hij eerst haar hart te winnen. Wat een vriendelijke man is dat. Die ziet mij staan, die vraagt wat aan mij. Ik. Terwijl mijn stadsgenoten mij nawijzen, een blokje omgaan. Hij niet. Tweede gedachte, nieuwsgierig gemaakt. Dat is dus de kennismaking, hè? Kennis gemaakt. Het gesprek begint over normale, natuurlijke behoeftes. En dan nieuwsgierig gemaakt. Zijn we eens 10? Vers 9 staat dat die Samaritaanse vrouw zegt, hoe begeert u die een Jood zijt van mij te drinken? En dan antwoordt Jezus en zei tot haar, als u de gave van God zou kennen en wie hij is die tot je spreekt, dan zou je van mij hebben gevraagd en ik zou je levend water hebben gegeven. De Heer Jezus gaat er nieuwsgierig maken. De Heer Jezus springt nu over naar het geestelijke, maar een beetje indirect. De Heer Jezus stelt het ook heel aantrekkelijk voor. Vrouw, als je de gave van God zou kennen. En dan zou je weten wie het is die tot jou spreekt. Dan zou, ik vraag nu aan jou om water. Maar dan zou jij om mij om water gevraagd hebben. En ik zou het je geven nog ook. Levend water. De Heer Jezus brengt hier ter sprake de gave van God. Hij gaat niet gelijk met haar spreken over zondevergeving, over een Bijbels huwelijk. Ook niet gelijk over je moet schuldbelijdenis doen of zo. Dat niet gelijk, niet gelijk. Nee. Spreekt ook niet over, vrouw, hoe moet het straks? Je gaat sterven. Kom je dan in de hemel? Nee, hij spreekt over water. Levend water. Gaven van God. En dat water is een beeld van de Heilige Geest. Stromen van levend water zullen uit uw binnenste vloeien. Heilige Geest. Hij gaat met haar spreken over Gods gaven, de Heilige Geest. Water. Aan een dorstige vrouw, snikheet, met een lege waterkruik. De manier waarop de Heer Jezus dat doet, hè? De techniek van zijn gespreksvoering. Er staat, als u de gave van God, dan zou ik het geven, geven, geven. De Heer Jezus zegt dat hij bereidwillig is om te geven. Als ik op huisbezoek ga bij u, of bij mensen die in de kaartenbak staan, dan is het zo belangrijk dat we de Heer Jezus voorstellen dat hij als een gevende heiland, niet als een eisende heiland, maar als een gevende God, een gevende Heer Jezus. Hij die bekwaam is en die bereid is om aan de grootste der zondaars te geven, eeuwig zalig leven. Ook als een zorgeloze zondaar met zo'n verknoeid leven. De bereidheid van de heiland. Als je dat hoort op huisbezoek in gesprekken, dan heb je een goed gesprek, een goed bezoek. Die ouderling die stelt de Heer Jezus voor als dat hij zo graag wil vergeven en wil geven. Dat hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons eeuwig zalig leven. En hoe schenkt de Heer dat? Als hij het smeekt. Vrouw, dan zou je het aan mij gevraagd hebben, zou ik het je geven. Dat is de weg. Bid en je zal gegeven worden. Straks in de dag der dagen, mensen. Als de oordeelsdag aanbreekt, dan zullen de verlorenen... Dan zullen ze weten waarom ze verloren gaan. Weet je waarom? Omdat ze niet hebben wat ze hadden kunnen krijgen als ze erom hadden gevraagd. Ze hebben niet gekregen omdat ze er niet om gebeden hebben. Dat zullen ze ontdekken. Die gave van God. Nieuwsgierig maken, wat is dat? Water. Levend water, kletterend water. Krijg je al dorst, vrouw? Krijg je al dorst? Dat water dat klettert daar op dat u dorst krijgt. Op dat je zegt, van dat zou ik ook wel willen hebben. O, alle gij dorstigen, komt tot de wateren. Zonder geld, zonder prijs, kost niks. Komt, koopt, eet. Ja, die vrouw die begrijpt er helemaal niks van natuurlijk. Ze antwoordt Jezus, vers 12... Ja, maar u hebt nog eens een emmer bij u. Dit is de put. En die put is diep, 40 meter diep. Als u mij levend water wil geven, zou u toch al eens een emmertje moeten hebben. Meneer. Nou, dat bedoelt de Heer Jezus niet. Dat bedoelt hij niet. Maar goed, dat maakt niet uit. Dan gaat de Heer Jezus verder. Vers 13. Jezus antwoordde en zei tot haar, en ieder die van dit water drinkt, dat letterlijke water, krijgt er dorst van. Maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem zal geven, die zal in eeuwigheid niet dorsten. Het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden een bron, een fontein, die springt tot het eeuwige leven. Wat wil dat zeggen? De Heer Jezus zegt eigenlijk, dat aardse water, krijg je dorst van. Maar wat God geeft, wat ik geef, dat is zo oneindig veel meer dan alles waarna jij dorst, vrouw. Je dorst naar water, je dorst naar mannen, je dorst naar relaties. Daar ga je allemaal nog meer dorst van. Maar dat ik wil geven, Dat verzadigt je hart. Dat vervult je ziel. Dat maakt je zo vol. Zo vol. Dat dat in jou, dat water wat ik je geef. Dat verzadigt, dat vervult je. Dat maakt je zo vol dat het jou zelf maakt tot een bron. Dat gaat opspringen naar boven en dan gaat uitstromen naar een ander toe. Dan word jij zelf een bron van zegen voor anderen. Waarin wij zelf een bron van zegen zijn. De Heilige Geest. Die gegeven wordt vanuit de hemel door de Heer Jezus. Gave van God in je hart. En dat zo gaat borrelen. Dat zo gaat opspringen. Zodat ik gemeenschap heb met God. En zodat ik voor de ander tot zegen mag zijn. Een bron in mij. Bron van levend water ontspringt nu in mij. Daar gaat het over. Jij hebt je maar gebroken bakken uitgehouden, vrouw, die geen water kunnen houden. Maar ik ben de springader van het levende water. Waarom weegt gij lieden geld uit voor hetgeen niet verzadigen kan? Met al die relaties. Je bent ongelukkig. Maar wat God wil geven, dat is toch zoveel meer. Zoveel meer. Dat wordt in jouzelf een bron. Oh ja, dan kan het wel eens wat minder en wat meer zijn, maar het droogt nooit op. Als die geest eenmaal in je hart, dat droogt nooit op. Weet je wat de bedoeling is, broer dus? Het grote doel van het evangelisatiewerk, van het jongerenwerk, van het wijkwerk, van het ambtelijk werk, het grote doel is om mensen te brengen bij die bron, bij die fontein. Als de Heer Jezus vraagt om een beetje water, is niet de bedoeling dat hij drinkt, maar de bedoeling is dat zij gaat drinken van zijn bron, van zijn water, wat hij geeft. Dat is de bedoeling. En uit die bron mogen wij ook putten. Uit dat vaatje mogen we tappen. Het begint bij de bron, bij de bron blijven, en het eindigt bij die bron van leven. Nieuwsgierig gemaakt. Nou, hoe reageert die vrouw erop? Ze heeft er geen antenne voor. Snapt dat helemaal niet. Ze zegt wel, nou ja, het lijkt wel handig zoiets. Als ik nou nooit meer dorst krijg, Heere, geef mij dat water. Vers 15. De vrouw zei tot hem, Heere, geef mij dat water. Dan hoef ik niet meer met mijn waterkruikje aan te komen elke middag. In die hete middagzon alleen. Als u nou dat levend water geeft dat ik nooit meer dorst krijg, nou ja, dan kan ik mijn kruikje wel verkopen. Ze snappen het eigenlijk niet, hè. En dan gaat de Heer Jezus, dan geeft hij, aan het gesprek geeft hij een draai. Gaat om een andere boeg. Eerlijk gemaakt, derde gedachte. We staan in vers 16, Jezus zei tot haar, ga heen en roep uw mannen, kom hier. Weet je wat dat betekent? Heer Jezus geeft het gesprek een wending en hij gaat nu spreken over haar leven. Ga heen en roep uw man en kom hier. Ah, dat is een pijnlijke vraag. Een pijnlijke vraag. Durven wij die dan op te stellen? Ik vind dat best moeilijk. U vindt dat niet leuk als u een pijnlijke vraag krijgt van een ouderling? Soms valt het helemaal verkeerd en zeggen, nou als er nou volgende keer huisbezoek komt, dan wil ik graag dat die en die ouderling komt, maar niet die, want dan kan ik niet goed mee opschieten. Omdat hij eens een keer een pijnlijke vraag aan u gesteld heeft, dan kan je het nou niet overeen zetten. Zo zitten wij in elkaar, hè. Heer Jezus stelt aan haar een pijnlijke, dat de Heer Jezus nou net moet beginnen over dat onderwerp van mannen. Dat nou juist mijn zwakte, mijn ziekte, mijn zonde in mijn leven. Dan gaat de Heer Jezus mij niet nawijzen, maar hij gaat wel zijn vinger leggen op die zere plek. Ja. De Heer Jezus gaat steek af naar de diepte. En kom dan hier. Weet je, er staat zo mooi in het Johannes Evangelie dat genade en waarheid door Jezus Christus geworden zijn. Genade, maar ook waarheid. Eerlijk. Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Ja, dat zingen we wel. Uw liefde, genade, maar ook uw licht. Ontdekkend. Ontdekkend. Die vuile bron, die vuile hartsgesteldheid van die vrouw. Haar verleden, haar verknoeide leven. Komt nu in het licht te staan. Door zo'n pijnlijke vraag. Heer Jezus, die heeft allereerst haar hart willen winnen. Maar nu gaat hij ook haar geweten aanraken. En dat is nodig, gemeente. Dat is nodig. Want anders kan je het wel over Jezus hebben, maar dat is een Jezus van 5 letters. Je zal nooit schoonheid in de Heer Jezus gaan zien. Echt schoonheid in de Heer Jezus gaan zien. Als je je eigen vuilheid en je bankroet voor God niet gaat erkennen. Je zal nooit het medicijn van het evangelie gaan waarderen als je jezelf niet ziek ziet, zondig ziet, ongeneeslijk ziek ziet in het heilig oog van God. De Heer Jezus gaat de vinger leggen bij de zere plek. Nou, weet je wat ze dan zegt? Ze zegt, ik heb geen mens. Weet je wat ze dan zegt in vers 17? De vrouw antwoordde en zei, ik heb geen man. Nou, nog eerlijk ook. Nou, zo is het wel, zegt de Heer Jezus. Nou, kijkt hij doorheen. U hebt goed geantwoord, vrouw, dat is juist, u hebt gelijk. Want, vers 18, je hebt 5 mannen gehad. En die je nu hebt, dat is je man eigenlijk helemaal niet. Je hebt het naar waarheid gezegd. Hè? Hoe weet de Heer Jezus mijn hele verleden? Dat vind ik eng. Die onbekende die daar zit, vermoeid aan de bron, die kijkt dwars door me heen. Die weet wie ik ben als Samaritaanse vrouw, ook met mijn verleden. Dat is vreselijk eng. Hij weet wat ik allemaal uitgevreten heb, dat weet hij. En hij veracht me niet. Hij vraagt me om water. Ik zie dat u een profeet bent. Deze man, daar kan ik geen geheimen voor hebben. Mijn leven ligt open en bloot voor die vreemdeling uit Judea. Hoeveel mannen hebben ze nou gehad? 5. En de 6e waarmee ze nu samenleeft. En de 7e, daar spreekt ze mee. Dat is Jezus. Die maker, dat wordt haar man, haar redder, Heere der Heerscharen is zijn naam. Ja, dat kom je ook tegen op haar bezoek. Mensen letterlijk met een verbroken relatie, verbroken gezinnen, gebroken, misgegaan. Eerste keer, misschien ook de 2e keer niet helemaal happy. Je kan het ook anders toepassen. 5 mannen. We zeggen wel eens van, joh, het lijkt wel of je met je werk getrouwd bent, echt. Je hebt een vrouw, maar je bent er eigenlijk niet. Je bent dag en nacht bezig met je werk. Voor mij ben je met je werk getrouwd. Ja, dat kan ook. Je hebt een vrouw getrouwd, dan ben je met je werk getrouwd. En je kan getrouwd zijn met je centjes. En je kan getrouwd zijn met je gezondheid, met je body. Alles gaat maar over die gezondheid en over je body. En je kan getrouwd zijn met... Nou, van alles en nog wat. Wat voor jou zo belangrijk is, waar je zo dol op bent. Hoeveel mannen heb ik nou eigenlijk al niet gehad? Waar ik gek op was. Waar ik mee getrouwd was. Gemeente, ik leer hier een les. Pijnlijke vraag, maar het is ook nodig. Het is ook nodig dat je naar de diepte afsteekt. Het is eigenlijk goedkoop. Het is goedkope genade als je spreekt over de Heer Jezus die gekomen is. De heiland der wereld. En je plakt die pleister terwijl die wond... Die infectie van binnen, dat moet wel, die etter moet er wel uit. Dat moet wel beleden worden. Hoe beleden? Ik heb eens gelezen, geleerd ook van Derk Prins. Ik hoorde in mijn studieverloop over gedaan heb. Derk Prins die was verpleger bij de geneeskundige dienst, de geneeskundige troep in het leger. Tweede Wereldoorlog in Engeland. En hij was leerling, soldatenarts, hoe noem je dat? En op een gegeven moment kwam er iemand, die werd gewond binnengebracht in de barakken. En die had een granaatscherf in zijn lichaam. En hij pakte eigenlijk een steriel snelverbandje. Zal ik dat erop doen? Nee, zei de arts die de controle had. Wacht even, niet te snel gaan plakken. Niet te snel gaan plakken. Geef me 2 dingen. Geef me een sonde en een pincet. Een sonde, dat is zo'n stokje waar je dan die wond ingaat. kijken of er niks in zit. En op een gegeven moment zat er een hard stuk. Er zat een hard stukje in die wond. Ah, zei die arts. Geef nou maar het pincet. En dan ging hij met die pincet en die halen dat zwarte stukje metaal, zo'n granaatschrift, die halen eruit. Heel pijnlijk. En nou mag je afplakken. Daar zit een les in. Als we huisbezoek gaan doen en we doen dat goed, geestelijk gezind. En we willen hart en geweten bereiken, licht en liefde, genade en waarheid. Dan moet je meenemen zonde en pincet. En dan pas een snelverbandje eroverheen. Maar niet gelijk gaan plakken met de pleister van het evangelie. Anders blijft het maar etteren, dan blijft het maar zweren. Vierde gedachte, wegwijs gemaakt. Daar ga ik, zeg ik niet veel van, daar wil ik nog een keer over preken. Op een gegeven moment gaat die vrouw, dan gaat ze spreken in vers 20... De vrouw zei tegen hem, ik zie dat u een profeet bent. En dan staat er in vers 20, onze vaderen hebben op deze berg aangebeden. En u zegt dat in Jeruzalem de plaats is waar we moeten aanbidden. Waar moeten we nou eigenlijk God vereren? Hoe komt ze nou op zo'n onderwerp? Net is de zonde blootgelegd in de leven, en dan springt ze over op een ander onderwerp. Dan gaan ze spreken over kerkelijke verdeeldheid. Ik ben een Samaritaanse, ik woon hier in Samaria, de berg Gerizim. En daar staat een tempeltje. En u bent een Jood en u hoort zeker bij Jeruzalem, daar staat ook de tempel. En wat is nou de plaats van ware aanbidding? Is dat nou Gerizim of is dat nou Jeruzalem? Doen wij als Samaritanen het nou goed voor God of jullie Joden? Ga spreken over kerkelijke verschillen, over theologische kwesties. Maak je ook mee. Ga je bij mensen op bezoek? Zeg ja, dominee of ja, ouderling. He, als een afleidingsmanoeuvre, want je kan over theologie en over kerk en over verdeeld en over verschillen, kan je eindeloos blijven zeuren en je blijft zelf op een veilige afstand. Ja, hoe komt dat nou dat er zoveel kerken zijn en zo? He, en zoveel verschillen zijn en ja, dat is toch eigenlijk ook en ja, nou, daar kan je een avondje over vullen. Er zijn niet alleen maar Marokkanen en moslims, maar er zijn ook Joden en Christenen. Is het nou Mekka of is het Jeruzalem? Is het nou de Gerizim of is het nou Jeruzalem? Is nou die God van de moslims, met alle respect, is Allah nou dezelfde als God? Weet je wel, dat soort vragen. Of als het gaat over de reformatie vandaag, moeten we nou terug naar Rome of moeten we terug naar Dordt? Is het nou Samaria of Jeruzalem? Ja. Is het nou de Sint-Pieter of is het nou de Dom van Dordt? Ik weet het echt niet. Weet je wat de Heer Jezus zegt? Vrouw, geloof me. Hij gaat geen antwoord geven dat wel en dat niet. Nee, de Heer Jezus gaat het overstijgen. De Heer Jezus gaat nu zeggen, mensen, het gaat er niet om waar. Maar het gaat er om wie. Er komt een uur dat de Vader wordt aangebeden. Staat in vers 21, vrouw, er komt een uur, geloof me. Hetzelfde als voor waar. Vind ik ook zo'n treffend detail. Tegen Nicodemus zegt de Heer Jezus, voor waar, ik zeg u. Maar tegen deze Samaritaanse vrouw, geen plechtige taal, voor waar. Nee, vrouw, geloof me nou, weet je wel. Zo in haar taalveld. Geloof me. Je kan er van op aan hoor. Er komt een uur en dat is nu. Dat niet deze berg, daar gaat het niet om. Maar er komt een uur. Vers 23 waarop de Vader. Aan ware aanbidden zullen de Vader aanbidden. In geest en waarheid. Niet waar, maar wie. Niet de plek waar, maar de persoon wie. De Vader. Daar gaat het om. Ja. Als het gaat over aanbiddingen, gemeente. Dat is het grote onderwerp. Dat is ook het uiteindelijke doel. Dat mensen worden aanbidders. Van ontmoeting tot aanbidding schreef ik boven de preek. En mensen worden aanbidders. Van God de Vader in de Zoon door de Geest. Dus aanbidders worden in geest en waarheid. Niet voor de vorm. Maar met een hart. Geest en waarheid. Je hart. Het gaat er niet om van is het nou die plek of die plek. Het gaat er niet om, wat zullen we nou zingen? Hè? Als we nou een sting in, als we nou, wat gaan we dan zingen? Zullen we dan alleen die liederen zingen of die liederen? Dat is dezelfde vraag, vind ik, als je hoort in de categorie van wat deze vrouw stelt. Is het nou die plek of die plek? Is het nou alleen psalmen of zingen we nou... Of we nou het Lutherlied zingen, hè? Zingen we dat dan zoals het gewend zijn of zingen we zoals vanmorgen? Beetje onbekende wijze zo. Nou. Wat voor instrumenten gebruiken we? Als we de Heer nou gaan loven en prijzen, wat voor instrumenten gaan we dan gebruiken? Doen we het alleen met de orgel of doen we er nog wel bij? Wat voor tempo zetten we in? Ja, goede vraag zeg. Welke versie zingen we? Dan zegt de Heer Jezus, geloof mij, geloof mij. Er komt een uur, dat is nu. Dan gaat het niet meer over zulke vragen. Dan gaat het niet meer over hoe doen we het en wat voor vorm en wat voor formules. En wat voor programma hebben. Maar het gaat om de aanbidding van de Vader in geest en waarheid. Daar gaat het om. Dat is de kern. De Vader zoekt aanbidders. Oh, daar gaat het om. Weet je, de bedoeling is niet van huisbezoeken. Als we nou bij u komen, als we mensen kerken in de wijk. Evangelisatie, jongen. De bedoeling is niet alleen dat je tot bekering komt. Ja, dat ook. Niet alleen dat je de Heer Jezus gaat aannemen. Alle die hem aangenomen hebben, heeft die macht gegeven kinderen van God te worden. Dat is ook geweldig mooi. Maar dat is maar het begin. Weet je wat de Vader zoekt? Niet dat zondags tot bekering komen. Maar de Vader zoekt dat die bekeerden hem gaan aanbidden. Dat die kinderen van God aanbidders van de Vader worden. Daar gaan we dan. Ik ben gered. Halleluja, waarom ben ik gered? Nou, om vervolgens te dienen. Ja, niet helemaal. Ik ben gered, zeggen ze aan de overkant. Fijne, lieve broeders van het leger des heils. We zijn gered om anderen te redden. Ja, maar niet helemaal. Weet je waarom ik gered ben? Ik ben allereerst gered om God groot te mogen maken. Om de Vader te aanbidden. U gaat op huisbezoek, waarom? Om God groot te maken. En wat is dan het resultaat? Vijfde, het laatste. Die vrouw wordt zalig gemaakt. De Heer Jezus die gaat bekend maken. Vers 26. Staat zo mooi. Jezus zei tot haar. Als de Messias komt, zegt die vrouw. Ja, dan zal hij ons alle dingen verkondigen. Zegt de Heer Jezus, ik ben het die met u spreekt. De Heer Jezus maakt zichzelf. Hij openbaart zichzelf. Om het bevindelijk te zeggen. Deze vrouw die krijgt een openbaring van Christus aan de ziel. Nog nooit zo duidelijk in het evangelie dat hij niet aan Nicodemus ervan verwachtte. Maar dat de Heer Jezus aan zo'n zondige vrouw in de goot lag. Die aangekeken werd met de nek. Dat de Heer Jezus zich zo helder, zo klaar, zo duidelijk aan deze vrouw openbaart. Ik ben het. Nergens in de hele evangelie lees je dat hij zich zo duidelijk openbaart aan deze vrouw. Ik ben het. De Heer Jezus sprak niet alleen dus over haar zonde, maar hij sprak vooral over zichzelf. Ik ben het, vrouw. Hij wijst op zichzelf. Dat mogen wij ook zeggen. Dat mogen wij ook zeggen. Soms moet je eens een pijnlijke vraag stellen. Ja. Maar vooral, hij is het, jongens. Hij is het, mensen. Of je nou naar de kerk gaat of niet, maar de Heer Jezus zegt, ik ben het. En ik zeg als zijn knecht, hij is het. Hij is het helemaal. Hij is het voor mij. Hij is het. Zij de Heer Jezus niet vergeten. Hij is het. De heiland der wereld. En voor haar kwam nou de Heer Jezus. Hij moest door Samaria gaan voor die ene vrouw. Voor haar moest hij door Samaria. En voor die 13 is er een kerk in de wijk. Voor die 13. Ja. En voor die ene die je op huisbezoek tegenkomt. En misschien nog wel meer. En voor haar zet hij al die gebruiken opzij. En al die kerkelijke etiketten. Hij zet het allemaal opzij. Hij is de brug die de kloof overbrugde tussen God en mens, tussen de Samaritanen en de Joden, tussen de zondaars en de heren. Ja. In een flits zag zij alles. Zij zag wie ze zelf was. Deze man heeft mij verteld alles wat ik gedaan heb. En ze zag ook wie hij was. In al zijn liefde, in zijn genade, in zijn gevende schenkende zondaarsliefde. En hoe loopt dat dan af? Nou, het resultaat is dat ze de kruikje laat staan. Zo onder de indruk. Dan laat ze de kruikje staan. En dan gaan ze naar de stad en alle mensen, schuwheid is weg. En ze zeggen onder de indruk, zegt ze tegen de mensen in de stad. Dat moet u maar nalezen. Dan zegt ze van, ik heb de Christus gevonden. Hij heeft mij alles verteld wat ik gedaan heb. En ze zien aan haar gezicht en ze horen aan de stem. Die vrouw heeft een Christusontmoeting gehad. En dan lopen ze met haar mee en dan zien ze hem. En dan gaan ze ook in hem geloven. Geweldig. Er komt een hele opwekking. Deze vrouw was eerst zendingsveld en ze wordt een zendelinge, een evangeliste. Maar het gaat om Jezus. En dan zeggen uiteindelijk de Samaritanen, die zeggen, vrouw, we geloven nou niet meer omdat jij het gezegd hebt, maar we geloven nu zelf omdat we hem zelf hebben gehoord. Jezus in het grote licht. Wij maar een schakeltje, die vrouw maar een middeltje. Maar alle eer komt hem toe. En dan mag zij zijn op haar beurt een vinger die naar hem wijst. Voor die hele stad Samaria. Voor dat hele dorp Sichar. Ik eindig met een lied. En dat lied, ja, dat vind ik mooi. Organist. Dat vind ik mooi. En daar, dat geef ik mee. Het ging over die fontein, over die bron, hè. Dat lied gaat zo. Vader, maak ons tot een zegen. Hier in de woestijn, wachtend op uw milde regen, om zelf een bron te zijn. Met een hart vol liefde, zijn wij zegenend nabij, van uw liefde delend, waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. Amen. We gaan zingen Psalm 6, Psalm 60 vers 7, 60 vers 7. Wij gaan nu over tot het lezen van het formulier voor de bevestiging van de ouderlingen. Geliefde in onze Heer Jezus Christus, u weet dat wij u verschillende keren de namen bekend hebben gemaakt van de hier aanwezige broeders, die gekozen zijn tot het ambt van ouderling in deze gemeente. De reden daarvan was om te vernemen of iemand iets zou inbrengen waardoor zij niet in het ambt bevestigd zouden mogen worden. Ons is gebleken dat niemand iets wettigs tegen hen ingebracht heeft en daarom zullen wij nu in de naam des Heren tot een bevestiging overgaan. Wij verzoeken u broeders, die nu bevestigd zult worden en alle anderen die hier aanwezig zijn, eerst met aandacht te luisteren naar een korte uitleg van de ingestelde ambten op grond van Gods woord. In zaken de ouderlingen is op te merken dat het woord ouderling of oudste dat uit het Oude Testament afkomstig is en een persoon aanduidt die in een aanzienlijk regeerambt is geplaatst, wordt toegekend aan tweeërlei personen die in de kerk van Jezus Christus dienen. Want apostel Paulus zegt dat de ouderlingen die op de juiste wijze regeren dubbele eer waardig geacht worden, voornamelijk die arbeid in het woord en de leer. Daaruit blijkt dat er in de apostolische kerk twee soorten van ouderlingen zijn geweest. Ten eerste de dienaren van het woord, herders en leraars, die het evangelie verkondigden en de sacramenten bedienden. En ten tweede degene die niet in het woord bedienden, maar wel dienst verrichtten in de gemeente. Ze droegen een bijzonder ambt, namelijk dat ze over de kerk opzicht hadden en haar regeerden samen met de dienaren van het woord. Want eerst heeft Paulus in Romeinen 12 gesproken over het leerambt en het ambt van uitdelen of diakenschap. Daarna spreekt hij afzonderlijk over het regeerambt. Laat ieder die leiding geeft dat in naastigheid, dat wil zeggen nauwgezet, doen. Op een andere plaats noemt hij bij de gaven en ambten die God in de gemeente heeft gegeven, eveneens het regeren. Zij die in het regeerambt dienen, hebben de taak de dienaren die het evangelie prediken te helpen en bij te staan. Evenzo waren in het Oude Testament de gewone levieten in de tabernakeldienst als helpers aan de priesters toegevoegd, voor zaken die deze niet alleen konden verrichten. Niettemin bleven het steeds verschillende ambten. Bovendien is het goed dat aan de dienaren van het woord mannen worden toegevoegd, die meeregeren om elke vorm van tirannie en heerszucht te weren uit de gemeente van God. Die kunnen des te gemakkelijker binnendringen wanneer de leiding bij één of alleen of zeer weinigen berust. Zo vormen de dienaren van het woord en de ouderlingen met de diakenen samen een college, een raad van de kerk die heel de gemeente vertegenwoordigt. Hierop doelt de Heer Jezus als hij de uitspraak doet, zeg het aan de gemeente. Hiermee wordt geenszins allen bedoeld, of ieder lidmaat van de gemeente afzonderlijk, maar juist degene die door de gemeente gekozen zijn om te regeren. Nu gaat het over de taken van de ouderling. Het ambt van ouderling omvat het volgende. Ten eerste, samen met de dienaren van het woord, opzicht houden over de gemeente die hun is toevertrouwd, nauwgezet toezien of iedereen zich in belijdenis en levenswandel behoorlijk gedraagt, vermanen van hen die zich onstichtelijk gedragen, zoveel mogelijk voorkomen dat de sacramenten ontheiligd worden, christelijke tucht oefenen over hen die geen berouw tonen en hen die berouw tonen weer in de schoot van de kerk te ontvangen. Dit blijkt niet alleen uit de eerder genoemde uitspraak van Christus, maar ook uit andere uitspraken in de schrift, zoals 1 Korinthe 5 en 2 Korinthe 2. Daar lezen we dat de genoemde taken niet berusten bij één of twee, maar bij velen die daartoe de opdracht hebben. Ten tweede is het ook het werk van de ouderlingen erop toe te zien dat onder christenen alles op gepaste en ordelijke wijze zal toegaan. En dat niemand anders dan door wettige beroeping volgens de vastgestelde orde in de kerk van Christus zal dienen. Zo is de opdracht van de apostel. Verder is het hun werk om alles wat betrekking heeft op het welzijn en de goede orde van de kerk, de dienaren van het woord, met goede raad te helpen en alle gemeenteleden met raad en troost van dienst te zijn. De derde taak is hun ambt in het bijzonder mede opzicht te oefenen over leer en levenswandel van de dienaren van het woord. Want alles dient erop gericht te zijn dat de kerk wordt opgebouwd en de valse leer geweerd. Zo lezen wij in Handelingen 20, waar de apostel vermaant waakzaam te zijn tegen de wolven die de schaapskooi van Christus kunnen binnendringen. Om dit te kunnen doen, rust op de ouderlingen de verplichting Gods woord ijverig te onderzoeken en zich voortdurend te oefenen in de overdenking van de verborgenheden van het geloof. Ten vierde, aan sommigen van hen is het bijzonder toevertrouwd te waken voor de instandhouding van de openbare eredienst. Zij zullen daarbij niet alleen de geestelijke, maar ook de stoffelijke belangen van de gemeente behartigen, opdat er voldoende gelegenheid zal zijn om het evangelie te prediken, de sacramenten te bedienen en de naam des Heeren in het openbaar aan te roepen. Nou sla ik een stukje over, want dat gaat over de diakenen. En dan ga ik verder. Ten slotte geldt voor alle ambtsdragers dat hun naar de orde der kerk geheimhouding is opgelegd van al datgene wat bij de uitoefening van hun ambt vertrouwelijk te hunner kennis is gekomen. Geliefde broeders, Schep en de Kok, opdat alle mogen horen dat u bereid bent uw ambt te aanvaarden, verzoek ik u te antwoorden op de volgende vragen en op te staan van uw zitplaats. Ten eerste, bent u er in uw hart van overtuigd dat u wettig door Gods gemeente en daarom door God zelf tot deze heilige dienst geroepen bent? Ten tweede, houdt u de boeken van het Oude en Nieuwe Testament voor het enige woord van God en de volkomen leerde zaligheid en verwerpt u alle leringen die daarmee in strijd zijn? En ten derde, belooft u uw ambt getrouw uit te oefenen in overeenstemming met deze leer naar de u voor uw ambt geschonken gave, en belooft u geheim te houden datgene wat bij de uitoefening van uw ambt vertrouwelijk te uwer kennis is gekomen. Belooft u zich ook gezamenlijk Godvrezend te gedragen en u te onderwerpen aan de kerkelijke tucht wanneer u zich onwaardig gedraagt. Wat is daarop uw antwoord, Pieter Schep? Wat is daarop uw antwoord, Jan Willem Theodor de Kok? De Almachtige God en Vader geven u allen tezamen zijn genade om in uw ambt getrouw en vruchtbaar te zijn. Amen. Wij verzoeken u de gemeente, de broeders staande toe te zingen, Psalm 135 en daarvan vers 1. 135 vers 1. Ik wil nog een enkel persoonlijk woord tot u spreken en ook tot de afscheid nemende broeders Hottinga en Van den Berg. Wij zijn oprecht verheugd en dankbaar dat u samen de vrijmoedigheid hebt gekregen om het ambt van ouderling te mogen aanvaarden. Het werk is veel en de gemeente is groot en intensief om te bearbeiden. En dat wij nu ook als kerkraad weer voltallig zijn, dat er geen vacatures zijn in het ambten, daar zijn wij oprecht dankbaar voor. En dat zien we ook als een gunst van God. Ooit hebt u belijdenis mogen doen en toen hebt u beloofd mee te werken aan de opbouw van de gemeente met de aan u geschonken gaven. En met blijdschap te mogen werken in zijn koninkrijk. Maar broeder de Kok, is het de allereerste keer dat u in het ambt bevestigd wordt. Broeder Schep, u hebt al enige ervaring mogen opdoen in voorgaande gemeentes. Met blijdschap te mogen werken in zijn koninkrijk. Om God te mogen dienen met blijdschap. Het is geen liefhebberij, maar het is wel een liefdedienst. Niet voor eigen plezier, maar wel tot de eer van God en tot heil van de medemens. Ik zou eigenlijk tegen jullie dit willen zeggen. Eén zin. En dat is de titel van een boek. Een dik boek ooit geschreven door professor De Reuver. Bedelen bij de bron. En als je dat blijft doen, dan word je zelf vervuld en dan heb je ook altijd wat om te mogen doorgeven aan een ander. Bedelen bij de bron. Afscheid nemen van broeder Hottinga en broeder Van den Berg. En dat is gemengd. Gemengd in die zin dat het jullie zwaar zal vallen om het ambt te moeten neerleggen. Vanwege persoonlijke, alleszins begrijpelijke redenen. Als het gaat over ambt en gezin, staat het gezin altijd op de eerste plaats. Een emotioneel moment. Jullie hebben veel mogen betekenen. Veel mogen betekenen. Veel hebben jullie geïnvesteerd in de gemeente. In het werk. Eenzaam. Broeder Rottega, maar niet alleen. Maar niet alleen. Uw arbeid, jullie arbeid voor de Heere, zal door hemzelf worden geschat naar zijn waard. Als je balans moet opmaken. Ja. Als je de balans moet opmaken, hoe moet je dan zeggen? Slecht, onvoldoende, bijna voldoende, voldoende, ruim voldoende, goed, zeer goed of uitmuntend? En dan geloof ik dat jullie taal is dat je zegt van Heere, doe ook verzoening over mijn ambtelijke zonde. Bedek die ook door het bloed. Wat zal het een verrassing zijn om straks eenmaal te mogen zien, ik zei het al in mijn gebed, dat toch het vrucht van dat zaad wat je mocht strooien, dat het toch in de eeuwigheid vrucht heeft mogen voortbrengen. Wat je strooide, wat verdween, wat niet meer zichtbaar was, maar waar God wel eens mee door is gegaan. Een woord, een zin, een kaart, zelfs een schouderklop. Dat deed u altijd mee, Rottega. U legde dan altijd zo vaderlijk de hand op iemand die het moeilijk had. Wat kan zo'n aanraking vaderlijk veel hebben betekend? Ik zou ook tegen de broeders willen zeggen, je moet langs gaan wijzen. Weet je waarom? Ze hebben de ervaring. Ze kunnen je vertellen van de zegeningen in het ambt. Ze kunnen je ook de leermomenten doorgeven. En ze kunnen ook iets vertellen over de teleurstellingen in het ambt. Maar het is zo rijk, gemeente, dat op de puinhopen van onze idealen, ook onze ambtelijke idealen, dat God zijn kerk toch bouwt. En daar ligt nou de zegen in. En daar ligt ook de rust in. Het is zijn werk. En je mag het ook weer aan hem teruggeven. Gemeente, ik denk ook aan de vrouwen van de ouderlingen, de drie zoons. Gemeente, staat u om hen heen. En respecteren ze altijd. Speel nooit de ene ouderling tegen de andere ouderling af. Uit. Doe dat nooit. En serveer er nooit ouderlingen af. Maar respecteer ze om hun ams wil. Ik zal nu tenslotte nog het laatste gedeelte lezen van het formulier. Ouderlingen, wees nauwgezet in wat u samen met de dienaren van het woord is toevertrouwd, namelijk het regeren van de kerk, waak over de gemeente als het huis in de stad van God, door iedereen trouw te vermanen en te waarschuwen voor de weg die naar het verderf leidt. Heb acht op het handhaven van de zuivere leer en een vrome levenswandel in de gemeente des Heren. Wees allen getrouw in uw ambt, bewaar de verborgenheid van het geloof in een zuiver hart. Wees een goed voorbeeld voor de hele gemeente. Op deze wijze ontvangt u een goede ingang in de gemeente en veel vrijmoedigheid in het geloof in Christus Jezus en zult u na dit leven ingaan in de vreugde van uw Heer. Geliefde christenen, ontvangt van uw kant deze mannen als dienaren van God. Bid voor hen, treed de ouderlingen die op goede wijze regeren met groot respect tegemoet en aanvaard gewillig hun opzicht en leiding. Voorzie de ouderlingen kerkrentmeester ruim van middelen, zowel voor de eredienst als voor andere kerkelijke doelen. Voorzie de diakenen van voldoende middelen om de armen te helpen. Wees mild en royaal in het geven. Wees Christus dankbaar, die u ook door hun zorg zijn barmhartigheid bewijst. Laat ieder indien mogelijk door eigen arbeid in zijn onderhoud voorzien om zo noodlijdende te kunnen helpen. Als ieder zo handelt op de plaats die God hem of haar gegeven heeft, zult u van hem het loon der gerechtigheid ontvangen. Omdat wij hier onbekwaam toe zijn, laten wij daarom de Almachtige God aanroepen in het gebed. Heere God, hemelse Vader, wij danken u dat het u behaagd heeft tot meerdere groei van uw gemeente naast degene die het woord bedienen ook ambtsdragers te geven voor het regeren en voor het dienstbetoon om vrede en welzijn in uw gemeente te bewaren en in het levensonderhoud van armen te voorzien. U hebt ons vandaag mannen met een goed getuigenis geschonken die de gaven van uw geest hebben ontvangen. Wij bidden u aan hen in toenemende mate de gaven te verlenen die zij in hun ambtsbediening nodig hebben. Wijsheid, moed, onderscheidingsvermogen en milddadigheid, opdat ieder zijn ambt kan vervullen zoals het behoort. Laat de ouderlingen nauwgezet toezien op de leer en op de levenswandel. Doe hen de wolven weren uit de schaapskooi van uw lieve zoon en ontspoor de gemeenteleden vermanen en bestraffen. Laat de ouderlingen kerkrentmeester trouw zijn in de behartiging van de stoffelijke belangen van de gemeente en laat de diakenen zich vol ijver inzetten voor het ontvangen van gaven en laat hen die mild en wijs aan de armen geven. Tezamen met de liefdevolle troost uit uw heilig woord, schenk de ambtsdragers uw genade, opdat zij in hun trouwe arbeid mogen volharden, ondanks moeite, verdriet of zelfs vervolging. Verleen in het bijzonder uw goddelijke zegen aan de gemeente waarover zij gesteld zijn, zodat deze zich aan de terechte vermaningen van de ouderlingen onderwerpt en hen omwille van het ambt in ere houdt. Geef ons allen een mild hart voor armen en verdrukten en geef hun een dankbaar hart. Mogen door dit alles uw heilige naam groot gemaakt en het rijk van uw Zoon Christus bevorderd worden. In zijn naam besluiten wij ons gebed, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Wij zijn gekomen aan het einde van de dienst en wij zingen nog één psalm. Een prachtige mooie lofpsalm en dat is psalm 68, vers 10. Gelooft zij God met diepst ontzag. En laten we dan ook vers 17 erbij zingen. Hoe groot, hoe vreselijk zijt gij alom. Psalm 68, vers 10 en 17. Ontvang nu de zegen van de Heer en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.